Dus een vagina is een self-cleaning organ, dus een zelfreinigend orgaan, en heeft helemaal niets nodig buiten water. Dus dat is eigenlijk allemaal marketing online. Waar haar vrouw wordt wijsgemaakt dat de vagina moet ruiken naar bloemetjes. En daarnet heb ik gezegd dat er lactobacillen in de vagina zitten, die melkzuur produceren. Dus het is eigenlijk logischer dat je vagina meer ruikt naar yoghurt dan dat dat zou ruiken naar bloemetjes. Dat is dan ook een beetje het activistische deel van Isala, waar wij het taboe ook willen doorbreken over bepaalde mythes en percepties die wij krijgen. Vooral vragen stellen aan je arts. Als je iets niet snapt of als je een bepaald effect hebt, dan mogen we dat echt wel communiceren en niet gewoon ondergaan. Of bewust en ownership nemen over je lichaam en daarnaast altijd met een healthcare professional, je huisarts, je gynaecoloog of consultant of whatever, daarover spreken. Het is ook wel belangrijk om te kijken van oké, wie heeft waarin expertise.
Live Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Live Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper en founder van het Huis der Levensstijl. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensgerichte aanpak. Samen met het Live Me team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. In deze aflevering zit ik samen met Sarah Ahanach, postdoctoraal onderzoeker in het departement Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en Isala projectmanager. In deze aflevering gaan we dieper in op de verborgen bacteriële wereld van de vagina en de rol die deze bacteriën spelen in de gezondheid van vrouwen. Terwijl er tegenwoordig veel onderzoek is gedaan naar de bacteriën of het microbioom in de darmen, is er nog weinig bekend over de micro-organismen in andere delen van ons lichaam. Daarom duiken we vandaag in de bacteriënkolonies, in speeksel en huid, rond de mond, de leestreek en vooral in de vagina. Gelukkig is er dus het Citizens Project Isala, opgezet door de U Antwerpen, dat deze blinde vlek wil wegwerken. En in deze aflevering praat ik dus met Sarah, die ons alles zal vertellen over haar onderzoek naar het vaginale microbioom en de revolutionaire resultaten die ze heeft behaald met het Isala-project. We bespreken ook de bredere implicaties van dit onderzoek voor de gezondheid van vrouwen. Dus blijf luisteren en ontdek meer over de verborgen bacteriële wereld van de vagina met Sarah Ahanach. Welkom Sarah, dank u om tijd te maken.
Hallo, dank u voor de uitnodiging.
Stel jezelf eens even voor voordat we gaan beginnen.
Oké, dat had ik heel goed gedaan daarnet.
Dank u.
Ik ben Sarah Ahanach en ik ben gepassioneerd door microbiologie. Ik vind dat super interessant wat dat bacteriën, virussen, schimmels enzovoort in en op ons lichaam, maar ook in onze omgeving doen, wat dat hun impact is, wat de impact is van de omgevingsfactoren. En daarnaast vind ik ook wetenschapscommunicatie enorm belangrijk, dat die informatie en het onderzoek dat wij doen, dat ook wel terechtkomt in de samenleving. Want je hebt daarnet al veel verteld over mijn onderzoek, maar ik wil ook wel vertellen wat ik ook door gepassioneerd ben. En zelf doe ik ook heel graag onderzoek. En vooral creatief onderzoek. Dus de dingen waar je misschien niet direct aan denkt, of dat is toch zo wat random, dat doe ik wel graag. Zo wat linken liggen tussen verschillende velden en dan nadenken van oké, hoe gaan we dat onderzoeken? En eens dat we die resultaten hebben, hoe moeten we dat interpreteren?
Oké. Okay. Ja. Over die wetenschapscommunicatie. Ja, ik weet niet wie dat de site bij jullie heeft gemaakt, maar ik vind het echt super duidelijk, want hey, ik heb uw artikels gelezen, uw wetenschappelijke artikels. Dat is echt super, super moeilijk, zelf voor, denk ik, een ingelezen persoon. Maar jullie site en wat jullie op jullie Instagram-pagina zetten, is echt wel heel bevatbaar en is echt wel goed, heel super, super goed uitgelegd. En ik weet hoe moeilijk dat wetenschapscommunicatie is. Dus chapeau aan u en aan jullie team dan.
Ja, shout-out naar het Isala-team. We zijn daar ondertussen ook in gegroeid. Ook mijn prof, professor Sarah Lebeer, heeft enorm veel ervaring in wetenschapscommunicatie. Specifiek voor het Isala-project en de website hebben wij samengewerkt bij het communicatiebureau Studio Maria. En voor de website met Little Big Things, Die heeft meer een website gedesigned. Maar ondertussen doen we ook enorm veel van onze eigen eigenlijk wetenschapscommunicatie. Vooral in het begin met het verhaal van Iselle, die infographics, die mooie designs op de website. Daar hebben zij ons enorm bij geholpen. Maar ons team, daar wordt ook enorm veel aandacht naar besteed. Dus we doen niet enkel onderzoek, maar ook nieuwe doctoraatstudenten worden wel aangemoedigd om een blog te schrijven, om een post op Instagram te zetten enzovoort. Dat werkt wel ook om, hoe kan ik mijn onderzoek vertalen, af en toe terug nadenken, welke impact heeft dat?
Ja, want ik heb in het werkveld gestaan, eerst als klinisch therapeut, en dan wou ik dus na 8 jaar in het onderzoek stappen, mijn doctoraat beginnen, maar ook effectief, omdat die wetenschap eigenlijk, zeker over levensstijlgeneeskunde, eigenlijk zo'n beetje blijft bij de wetenschapper en niet naar het klinisch veld gaat. En ik merk wel in onze onderzoeksgroep ook, als ik zeg, ah ja, ik heb een podcast en ik zit op Instagram, dat die proffen eigenlijk niet echt, ik zal spreken over mijn eigen onderzoeksgroep, dat die supergoeie bedoelingen hebben, maar die eigenlijk niet goed weten wat de sociale media eigenlijk en de impact daarvan kan zijn op wetenschapscommunicatie. Kreeg je diezelfde ervaring?
Binnen onze groep absoluut niet, maar dat is ook omdat we een beetje biased zijn. We zijn een groep dat enorm veel doet aan outreach en wetenschapscommunicatie. Maar ik kan dat wel begrijpen, omdat dat ook nog maar het afgelopen jaar echt aan het opkomen is. Social media, digitale media. Vroeger was dat veel minder aan de orde, denk ik, voor wetenschappers. Nu denk ik ook dat er gewoon veel meer mensen zelf dingen online opzoeken. En ik vind dat wel belangrijk dat wetenschappers deel uitmaken van het systeem. Dat wil dus zeggen, ik heb het gevoel soms dat er een gat is rond bepaalde topics. En dat wordt dan af en toe ingevuld door laymen, mensen die geen onderzoek doen, met de beste bedoelingen informatie willen delen. Dat af en toe misschien wel gevaarlijk kan zijn of niet volledig correct. Dus als wetenschappers moeten wij ook ons best doen om zo wat die brug over die brug te treden en eens een outreach te doen. En daarnaast is dat niet alleen een soort van gesten of gunst, of ik vind dat zelf een beetje ook moreel en sociaal verplicht. Maar aan de andere kant, en dat is iets wat we heel hard hebben met Iselle en waarom dat Iselle een citizen science project heet, is omdat wij ook heel veel inzichten krijgen van de maatschappij. Zo zit je minder, ze noemen dat de ivoren toren van de academische wereld, zo zitten we minder in ons kokonnetje, iets helemaal uit te zoeken dat niemand boeit, maar echt eens te kijken van wat hebben we nodig? Wat is de vraag van de maatschappij? En voor bepaalde aspecten is dat echt nodig. Want onderzoeksteams moeten, vind ik zelf, enorm divers zijn. En een soort van weerspiegeling van de samenleving. Dat lukt vaak en niet altijd. En dat gaat ook nooit 100%. Dus dan kun je in principe eigenlijk de hele maatschappij met citizen science deel laten uitmaken van je onderzoeksgroep. Want als je in theorie een team hebt van 20 mensen, dan gaat dat niet iemand hebben die elke aandoening of elke ervaring of elk perspectief heeft. Hoe diverser, hoe meer opties je hebt. Je hebt iemand van kleur, iemand die zwanger is geweest, iemand van een andere religie enzovoort. Maar dan nog is dat niet divers genoeg. Dus dat is iets dat ik enorm belangrijk vind. En om een beetje terug te komen op uw vraag. Ik denk dat we daar naartoe aan het werken zijn. En soms heb je altijd wel proffen die, niet alleen proffen, gewoon onderzoekers die wat mee, die nog denk ik, het potentieel niet ervan inzien. Ja. Dat is niet altijd even duidelijk, maar het is er wel.
Okay. De Live Me podcast laat zich vanaf heren bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Live Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu terug naar de aflevering. Dank je. Ja, ik denk dat we volledig op dezelfde golflengte zitten over die wetenschapscommunicatie. We hebben al verschillende keren Iselle vernoemd. Vertel eens wat dat jullie project net is, wat dat jullie doen, en van waaruit dat het eigenlijk komt.
Oké, Iselle is een citizen science project, een burgerwetenschapsproject. Iselle is genoemd naar Iselle van Diest. Iselle van Diest is de allereerste vrouwelijke arts in België. Zij mocht in haar tijd geen geneeskunde studeren. Vrouwen mochten toen geen geneeskunde studeren in België. Dan is ze naar Zwitserland verhuisd. Heeft ze daar geneeskunde gestudeerd. Dan is ze teruggekomen naar België. Maar op dat moment mochten vrouwen geen praktijk openen als arts.
En in welk jaar is dat?
Dat is eind 1800, begin 1900. Okay. En dan heeft zij eigenlijk ook zo wat de wet veranderd in België. Samen met andere feministische rolmodellen op dat moment. En sinds dan hebben vrouwen dan ook een arts. Dus wij vonden haar echt wel een feministe rolmodel, een activist. En dat was ook een eer om ons project naar haar te vernoemen. Ja. Vooral een project dat ook enorm zich inzet voor vaginale en women's health. Dus wat is het Isala-project? We hebben eigenlijk twee soorten doelstellingen. We hebben wetenschappelijke doelstellingen en maatschappelijke doelstellingen. Onze wetenschappelijke doelstellingen zijn het in kaart brengen van het vrouwelijke microbioom. En dan bestuderen en ook nog eens bestuderen welke omgevingsfactoren en levensstijlfactoren een impact hebben op dat microbioom. Mm-hmm. En ten derde hebben we ook nog willen we een biobank oprichten, en dat zijn we ook aan het doen, met allemaal verschillende gezonde bacteriën die in de toekomst eventueel zouden kunnen dienen voor therapieën, maar ook voor diagnostica. En dat zijn onze wetenschappelijke doeleinden, dus vrij vaag en algemeen, maar mm-hmm. die zijn dan nog allemaal super hard ingedeeld. En dan hebben we ook maatschappelijke doelstellingen, waar wij het taboe willen doorbreken rond vaginale gezondheid. We willen ook vrouwen empoweren om hun eigen gezondheid in handen te nemen. Ik merk dat is ook een beetje wat je met je podcast wil bereiken. Dat is wel de indruk dat ik heb om zo toch wel zelf na te denken waarom is iets en ownership.
Inzicht in de gezondheid.
Voilà, dat is het. Zo wat ownership nemen. Dus we willen vrouwen daar ook in motiveren. Het bespreekbaar maken van intieme gezondheid. En dan ook, tenslotte, willen we ook vrouwen in wetenschap veel meer in de picture zetten, in de spotlight. En dat zijn zo wat de doelstellingen van het Isala-project.
Ja, op dat wetenschappelijke luik komen we natuurlijk op terug. Maar zo over dat taboe doorbreken. Ik hoorde nu spreken bij een FWO-lezing. En daar, dan, ik denk dat je als voorbeeld gaf, ja, sommige mensen spreken gewoon tegen niemand, of misschien tegen één persoon, over hun vagina of hun vrouwelijke problemen. Dat is, allez, ik vond dat eigenlijk, en inderdaad, ik denk dat dat wel zo is. Ik kan daar niet van meespreken als man, maar dat is toch wel frappant.
Ja, dat hebben we ook bevraagd zelfs. Met wie, tegen wie mensen eigenlijk hun problemen of gewoon ervaringen delen. En we merkten dat meer mensen dat doen met vriendinnen, minder met zelfs hun eigen arts zelfs. Wat je zou denken. Allee, ze doen dat natuurlijk wel in bepaalde mate, maar dat is toch nog zo'n level van dat mensen ook nog eens verlegen zijn somehow om dat te bespreken met hun arts. En er zijn ook wel echt dingen die gewoon nooit besproken worden, zelfs niet met de seksuele partner. En vrouwen gewoon echt mee blijven zitten. En het bespreekbaar maken van dingen zie ik ook als een beetje preventieve geneeskunde. Als je dat bespreekt, kan er toch af en toe iemand zeggen van, ah ja, maar misschien moet je dat eens laten checken. Mm. Of misschien moet je toch eens naar je huisarts of gynaecoloog gaan. Of heb je deze en deze al geprobeerd? Maar als je dingen gewoon laat hangen of gewoon op jezelf. Daarnaast, dat is meer een persoonlijk aspect. Maar ik denk ook, wanneer topics gelijk vaginale gezondheid, en er zijn er heel wat, zoals abortus enzovoort, in de taboesfeer blijven, dan kunnen die heel snel aan de kant geschoven worden van, ah ja, daar wordt er ook minder onderzoek naar gedaan, want niemand wil daarover praten, niemand kent dat, we weten zelfs niet wat dat is, dat is zo'n vaag concept. Daar gaan ook wel minder financiële middelen naartoe. Dus dat zijn zo allemaal van die aspecten die we met Isala heel hard, op dat vlak zijn wij heel activistisch, hè, naar voren brengen van, hier moet meer onderzoek naar gebeuren, dat kan toch niet, dat wij anno 2023, dat niemand daar nog naar heeft gekeken. En dat zijn zo allemaal dingen die gelinkt zijn aan taboe, vind ik. Het zijn allemaal lagen waar wij, ik denk dat we er alleen maar baat bij halen om het onderwerp bespreekbaarder te maken.
Ja, absoluut, helemaal akkoord. Ik heb jullie site zitten uitpluizen. Ik heb een paar resultaten meegenomen van de eerste Isala-onderzoek, laat ik dat maar zeggen. Ik zal gewoon eens wat mijn percentages smijten. Hè. 89% heeft soms of altijd last van haar menstruatie. Dat vind ik soms. Ik weet dat dat heel aanwezig is, maar in C denk ik dat ik kan zeggen dat het eigenlijk bijna, dat de menstruatie eigenlijk zonder al te veel klachten zou moeten verlopen in een ideale situatie.
Ja, zo, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar zo is dat niet altijd gecommuniceerd naar meisjes of wel op school als in een vriendenkring. Ik denk dat er een sfeer is van normalisatie van pijn. Dus dat moet wat vaker herhaald worden, dat een normale menstruele cyclus asymptomatisch zou moeten zijn, met misschien een klein beetje ongemakkelijkheden, maar geen ernstige pijn. Dat is ook een van de redenen waarom dat endometriose soms 10 jaar duurt voordat dat gediagnosticeerd wordt. Terwijl dat ook bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt. En dat is enorm tragisch. Nu, de 9 van de 10 vrouwen die last hebben van menstruele pijnen, we hebben gekeken naar internationale literatuur en dat komt toch wel overeen. Maar in België was dat zelf nooit op deze schaal bevraagd. Bij Isala, heb ik daar niet gezegd, was dat ook wel niet de bedoeling dat wij zoveel mensen zouden includeren. Dus we waren op zoek naar 200 participanten in het begin. En iedereen was, toen wij ideeën zo aan het pitchen waren, van ah, het is wel cool, maar ik denk niet dat iemand daar echt aan gaat deelnemen. Ik denk niet dat iemand een vaginale staal gaat nemen. En we waren hier en daar aan het pitchen. En toen dachten wij ook echt van, oh, misschien zijn wij zo, gelijk onderzoekers meestal zijn, hè, je eigen topic is zot interessant. Ja. Eens je dat zo communiceert, van, oh, is dat wel zo interessant? Misschien zijn wij toch wel, misschien zijn wij een andere perceptie van hoe interessant ons onderzoek zou kunnen zijn. Uiteindelijk hebben wij enorm hard ingezet op die communicatie, zoals je op onze website en social media kunt zien, en echte storybuilding en het verhalen rond. Dat heeft ons ook geholpen in het shapen van onze onderzoeksvragen. En toen wij gelanceerd waren, dat was in 2020, maart 2020, zowat Women's History Month, hadden wij binnen de 10 dagen meer dan 6000 inschrijvingen.
Okay.
Dus dat was voor ons ook wel even van, oei, we hadden 200 mensen nodig, nu hebben we er 6000. Het project een beetje omgooien, met het hele team terug samen zitten. En dus die resultaten dat jij bijvoorbeeld net aanhaalde, dat was dus niet de bedoeling dat wij van zoveel vrouwen zoveel data zouden hebben. En super interessant ook vanuit een epidemiologisch standpunt, want dat was iets dat wij in België niet echt wisten. Ja, het is tragisch, maar we zijn ook blij dat er eindelijk cijfers zijn die verschillende aspecten, bijvoorbeeld deze cijfers, we kunnen dat ook gaan onderzoeken, want dat is toch niet normaal dat dat zo lang is, maar ook verder gaan kijken naar, oké, op scholen, op werk, als er studenten misschien minder kunnen presteren omdat ze last hebben van hun menstruatie en op het werk, misschien moeten we daar toch wel iets aan doen. Want kijk naar de cijfers, zie je hoe hoog dat is.
Ja.
Soms hebben we wel cijfers nodig voor beleid, jammer genoeg.
Ik zal nog eens met cijfers goochelen. Hè. Ik heb dat niet van buiten geleerd, hè, maar 50% neemt pijnstillers tijdens de menstruatie en 73% maakt zich alleen zorgen over vaginale gezondheid. Moet je daarover uitweiden? Ik vind dat ook nog altijd echt wel heel veel. Terwijl dat je op straat eigenlijk, in je vriendenkring, of misschien ik als man dan, hoort je daar letterlijk nooit van. En ik ben eigenlijk zorgverlener en ik werk veel met vrouwen ook. En de mensen die echt tegen mij zeggen van over hun vaginale gezondheid, kan ik op 1 hand tellen. Terwijl ik hier zie dat er 3/4 zich eigenlijk zorgen daarover maakt.
Ja, dat klopt wel. Ook vooral omdat dat enorm hard gelinkt is aan bepaalde aspecten, zoals fertiliteit, vruchtbaarheid en zwangerschappen en ook gewoon je general well-being, maar ook seksuele gezondheid. Dus het is mijn reden dat ze zich zorgen maken. En ook daarnaast is ook waarschijnlijk wat er tegenaan staat. Hè. Het gebrek aan informatie kan er ook wel voor zorgen dat je je meer zorgen maakt om een topic als je er weinig over weet. Ik wist er zelf enorm nog weinig over. Hè. Seksuele opvoeding op school was niet top-notch.
Ja.
Dus we zijn zelf aldoende aan het leren. En over het cijfer van de pijnstillers. Ja, dat is een beetje gelinkt aan die 9 van de 10 vrouwen. En van die 9 van de 10 neemt de helft pijnstillers. Dat is ook wel belangrijk om te kijken van wat is de impact van veel pijnstillers op het lichaam, op de lever. Want we kunnen die vrouwen absoluut niet laten rondlopen met zoveel pijn. Maar er moeten toch ook wel alternatieven. En dat is ook wel weer een call naar de wetenschapswereld. Van oké, zijn er alternatieven voor pijnstillers? Is er een manier dat wij die vrouwen toch nog wel verder kunnen helpen?
Ik zat op een... deze jaar gaf ik een lezing over mijn resultaten, over sport en stress. En dat was eigenlijk in het algemeen een symposium over women's health en sport en stress. En daar zeiden ze eigenlijk dat er was iemand van de touwtrekkers van de UK, van Women's Health, is eigenlijk de nationale teamlead van rugby, de vrouw. En die zei eigenlijk dat ook haar... Dus zij is wetenschapster en ook teamaanvoerder. En ze zegt van eigenlijk de trainers en de coaches en de managers, die weten eigenlijk niks over Women's Health. Dus zelfs als een vrouw al klachten heeft, kan ze daar eigenlijk ook niet mee... In die omgeving dan naar haar training of naar haar dokters, want daar weten ze er eigenlijk ook niks van. Het is eigenlijk een beetje een straatje van...
Dat klopt wel. En dat is ook onlangs, een paar maanden geleden was dat in het nieuws, dat bepaalde clubs, voetbalclubs met vrouwen, dat die een menstruatieconsultant inhuren. Dat dan gelinkt is aan, denk ik, ook kinesistherapeut en arts en meer de opvolging van de training. En ze merken dat ook wel, dat dat enorm veel impact heeft om te zien van, oké, in welke fase zit die persoon in haar menstruele cyclus? Als je net voor je menstruatie zit, dus echt de laatste, dan noemen we het einde van de luteale fase, wanneer dat ook progesteron enorm hoog is, veel meer kans op PMS, premenstrueel syndroom, dan zitten veel meer in je... Dan heb je minder zin om te gaan sprinten en dit en dat te doen. Allee, voor iedereen is dat anders. Maar dan net na de menstruatie, dat is dan weer high performance, high enthusiasm. Dus als je daarin kunt meewerken met je team, ja, dat is toch veel interessanter. Want dan heb je... Dan kun je echt ook wel je lichaam volgen en luisteren naar je lichaam. Dus ook voor die rugbyspelers, dat zou hen enorm helpen.
Absoluut, helemaal waar. We gaan trouwens nog een podcast hebben hierna over cyclisch leven. Dus daar gaan we dan dieper op ingaan. Want inderdaad, wanneer kun je net high-intensity intervaltraining doen of wanneer moet je net het rustig aandoen? Is heel hard gelinkt met je menstruele cyclus natuurlijk. Oké. We gaan het hebben over bacteriën en vrouwelijke gezondheid. Om eventjes het domein af te bakenen. Ik weet veel over het darmmicrobioom. En ik dacht eigenlijk dat dat een beetje hetzelfde was. Maar nu zijn er ook... Of heb jij mij duidelijk gemaakt dat er ook bacteriën zijn op de huid, in het speeksel, op de borsten, in de lies. Waarover we gaan wijd hebben en wat is nu dat onderscheid? En hoe moet ik heel de bacteriekolonies dan eigenlijk bekijken op het menselijk lichaam?
Om super filosofisch te zijn, everything is connected. Dus je kunt die ook moeilijk los van elkaar zien. En ook nog eens moeilijk los van de rest van het lichaam. Dus het zou eigenlijk relatief niet correct zijn en geen goede wetenschap om puur te kijken naar het microbioom en niet naar de effecten van de host. Dus de gast, heer of gastvrouw. Dat wil dus zeggen het immuunsysteem, maar ook de hormonale leeftijd enzovoort. Dus in C is het darmmicrobioom ook wel gelinkt aan al die microbiomen, al die verschillende niches, maar die staan ook wel enorm op zichzelf. Bijvoorbeeld het microbioom op de huid is blootgesteld aan verschillende omgevingsfactoren, zoals kledij, zoals het weer, zoals cosmetische producten enzovoort. Het speekselmicrobioom is dan weer ook gelinkt aan de voeding, maar ook aan... ook wel het gastro-intestinaal stelsel, maar ook aan de omgeving, de vochtige omgeving enzovoort. En het vaginaal microbioom is ook een veel meer afgesloten ecosysteem in dat sens, maar ook enorm belangrijk. Wij zelf natuurlijk, misschien spreek ik ook voor mijn eigen winkel, zien het vaginaal microbioom als echt wel de centrale biologie voor reproductie, seksuele gezondheid en echt general well-being. Vrouwen die last hebben van vaginale infecties, die voelen zich niet goed. Dat is normaal. En dat kan soms echt aansporen. En dat is ook heel belangrijk voor succesvolle bevruchtingen, het voorkomen van vaginale infecties, het een goed microbioom en ook wel gezonde zwangerschappen. Dus voor ons was het meer dan logisch dat ook die niches explored moeten worden en onderzocht.
Ja, het belang heb je al duidelijk gemaakt, hè, dat het eigenlijk een beetje een telt-sign is van... uw eigen gezondheid. Dus als er iets mis is met uw vaginale gezondheid, is er iets mis in het algemeen. Kan ik dat zo?
Ja, en omgekeerd kan dat ook zijn.
Ja. Wat is nu net een goede vaginale gezondheid? Hoe kan iemand dat waarnemen? Of is dat voor een vrouw duidelijk van dit is niet normaal en dit is wel normaal?
Je hebt zowat een million-dollar question gesteld, want wat is gezond? Ja, wat is gezond? Dat is ook een vraag die ik op mijn doctoraatstudering heb gekregen. Het is een beetje een filosofische vraag waar niet een super concreet antwoord op is, behalve dan het gebrek aan disease en ziekte. Maar niet alleen dat. Soms kun je ook asymptomatisch een minder gunstig vaginaal microbioom hebben. En dan voelt je je volledig oké, maar heb je misschien een microbioom dat misschien veel meer kans heeft op infecties enzovoort. Dus het is zowat... Een gezond vaginaal microbioom zou eigenlijk een microbioom moeten zijn waarbij de bacteriën samenwerken om eigenlijk mee vloeien met de flow van het leven. Al dan niet bij zwangerschap, maar ook als er dan een intrusion is. En een intrusion kan ook gewoon seksueel contact zijn, hè. Dat het microbioom niet volledig helemaal uit zijn doen is, om het zo te zeggen.
Ja. Oké, dat was een goed antwoord. Maar ik bedoelde eigenlijk ook, Hoe kan een vrouw nu, die aan het luisteren is, weten van, ai, mijn vaginaal microbioom is niet goed en ik moet nu bepaalde stappen ondernemen?
Meestal raden wij mensen niet aan om stappen te ondernemen als, alles ook, als je geen last hebt. Ah. Omdat, als je geen last hebt, is alles oké. Allee, ik bedoel, het heeft geen zin om vaginale swabs te gaan nemen, omdat ook de wetenschap staat niet zo ver voor. Wat, stel nu dat het vaginaal microbioom bepaald soort bacteriën hebben die niet noodzakelijk de beste zijn, maar wij weten gewoon niet zoveel over die andere bacteriën. Wil dat zeggen dat die dan minder goed zijn? Misschien zijn die voor u wel goed. Mm. En dat is ook wel belangrijk aan veel meer divers onderzoek te verrichten. Want er is nu wel de perceptie, en er wordt wel veel onderzoek gedaan in het Westen, dat een lactobacillus dominant, dus een melkzuurbacterie dominant vaginaal microbioom, een gezond microbioom is. En als je heel veel diverse vaginale micro-organismen hebt, dan moeten we nog eens kijken van oké, heb je bacteriële vaginoses of iets anders. Mm. Maar dat is ook gelinkt aan vrouwen met andere etniciteiten. Het zou nogal heel kort door de bocht zijn voor ons om te zeggen, ah ja, mensen met een andere etniciteit hebben een diverse microbioom, dat is geen gezond microbioom.
Ja.
Dat is ook omdat onderzoek niet zo... dus dat is een beetje kort door de bocht. Maar dus voor vrouwen die last hebben, pijn, jeuk, vaginale geurtjes. En met geurtjes bedoel ik, als een zure omgeving is normaal, maar meer... storende geurtjes, dan wordt er wel aangeraden om naar de gynaecoloog te gaan of de huisarts en eens te kijken van oké, heb ik iets of heb ik last? Maar is alles oké, is alles oké.
Even uitzoomen, hoe komen die bacteriën dan in de vagina, op de lies of op de borsten terecht?
Nog een filosofische vraag, de hoe-vraag, heel fundamenteel. Er zijn heel veel hypotheses en theorieën. Nu, bijvoorbeeld op de huid, als je natuurlijk geboren bent, dus door de vagina van de moeder, dan komen ook die micro-organismen van de vagina op de huid terecht. Ja. En als dan kinderen bijvoorbeeld met een keizersnede geboren worden, dan is dat veel meer omgevingsbacteriën. Nu, er zijn heel veel studies rond die al dan niet bepaalde theorieën ontkrachten, want anders begingen ook heel veel mensen vaginale swaps over hun baby's te spreiden, heet vaginal seeding, zonder enig bewijs dat dat werkt. Dus even voordat ik afdwaal, was de vraag aan hoe dat ze daar zitten. Dus voor de huid op die manier, maar ook omgevingen. De huid komt in contact met enorm veel aspecten. In de vagina is ook weer een andere omgeving die ervoor zorgt dat bepaalde bacteriën veel beter kunnen groeien dan andere bacteriën.
Hmm. Ja. Als we nu even dan terug, want dat was wel interessant wat jij zei over die keizersnede. Dat ze dan, nemen ze nu niet tegenwoordig al, dus als ze een keizersnede geboren is, dan nemen ze niet alsnog een swab van de vagina om dan aan het babytje meteen te wrijven met zo'n doek, of is dat niet evidence-based?
Dat is niet volledig evidence-based. Er zijn zelfs studies die aantonen dat dat helemaal niets doet. Dat heet vaginal seeding. Sommige dingen groeien ook weer zo in een online, in blogs, en zonder dat dat wetenschappelijk onderbouwd is. Dus op dit moment wordt dat niet noodzakelijk aangeraden. Dat is ook nog totaal niet bewezen. Er zijn onderzoeken naar gebeurd. En als wetenschapper vinden we ook dat we het bewijs moeten volgen. En kijken. En dat wil niet zeggen dat je dat niet moet onderzoeken, maar... er is niet ook een... dan moeten we eigenlijk nog groter kijken naar grote studies die het verschil zien van mensen die met een keizersnede geboren zijn, mensen met een natuurlijke bevalling, en hoe dat die reageren op bepaalde aspecten. En dat is complexe analyses en meta-analyses. Er komen heel veel andere dingen bij kijken. Maar op dit moment wordt dat niet echt concreet aangeraden om te doen.
Oké. Okay. We hebben sowieso voor de mensen die wat meer willen te weten komen over darmbacteriën dan, we hebben al een podcast helemaal terug, ik denk nummer 8 of 9, gemaakt over het darmmicrobioom op zich. Maar dus, jullie hebben onderzoeken gedaan, jullie zijn nu, hebben net het tweedejaarskaarsje uitgeblazen.
Derdejaarskaars.
En dus jullie kunnen nu wel wat zeggen over hoe gezond de vagina's zijn van de Belgische gemeenschap, omdat jullie zoveel input hebben gekregen. Nu, om het zo wat te kaderen, het eerste wat mij opviel is dat er, en wat jij net hebt gezegd in ons gesprek op voorhand, er is dus een relatie tussen bacteriën, ondergoed en gezondheid. En er is net een PhD-student erop gezet. Wat kan je daar nu al over zeggen, dat eigenlijk praktisch gericht, ja, voor een vrouw, welk onderzoek moet ze aandoen of hoe moet ik dat eigenlijk bekijken?
Dus wat wij met Isala hebben onderzocht is, we hebben meer dan 3300 vaginale profielen, vaginale swabs gekregen van mensen. En dan hebben we die hele lange vragenlijst met verschillende... vragen rond reproductieve gezondheid, seksuele gezondheid, dieet, persoonlijke, maar ook gewoon demografische gegevens, om die dan te associëren en te linken met het microbioom. En daarnaast doen we aan Citizen Science dus heel veel outreach-activiteiten en op onze social media, waar mensen hun eigen ervaringen delen. En uit de data zien we dan ook verschillende associaties. Misschien komt die vraag nog verder, welke factoren een impact hebben op het microbioom. Dus ik ga daar niet in detail op treden. Maar de vraag kwam eigenlijk vanuit de community van hey, maakt dat uit welke stof ik draag van ondergoed en... Ik heb dit en dit en dit gemerkt, bijvoorbeeld. Ja. Ik ga er niet in detail op ingaan, omdat dat zijn getuigenissen. En heel veel mensen hebben veel getuigenissen die niet noodzakelijk gelinkt zijn aan wat ze denken dat het gelinkt is. Je kan ook zeggen, oh, ik heb een appel gegeten toevallig die dag, maar het kon ook iets anders zijn, snap je? Maar dat was wel vaker en we dachten, oh, dat is toch wel interessant. We gaan dat mee opnemen in onze vragenlijst. Ja. Dus we hebben dan die vragen rond ondergoed ermee opgenomen. Het is niet dat we daar een super groot effect van zagen, maar we zagen wel van menstruatieproducten. Dat bijvoorbeeld, ik denk het maandverband zorgde voor een iets... wat niet zorgde voor, dus geen causaal verband, maar het was wel gelinkt aan een diverser vaginaal microbioom. Wat we nu met Isala doen, is we zien al die linken, maar dat zijn linken. Dat wil niet zeggen dat iets noodzakelijk oorzaakgevolg is. Dus wat wij nu doen, zijn eigenlijk interventiestudies inplannen op een van die grote aspecten of interessante aspecten die totaal nog niet onderzocht zijn of dat meer willen begrijpen. En één daarvan is bijvoorbeeld het ondergoed. Dat we eens gaan kijken, dat we echt een groep vrouwen pakken die bepaalde menstruatieproducten al dan niet gebruiken of ondergoed welke soort stoffen dragen, wel en niet groep A en B, en zien of dat we... een causaal verband zien of dat er op zijn minst dat we iets meer begrijpen over de stof. Want we weten wel, er is een textielmicrobioom en er zijn bepaalde bacteriën die veel meer, noemen dat adhesive capacity, veel meer kunnen plakken aan de stof. Zoals Staphylococcus aureus en Staphylococcus epidermis. Staphylococcus aureus is gekend als een, onder andere ook gekend als MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, maar ook gekend als een die kan zorgen voor toxic shock syndroom, tamponziekte. Dat is ook wel een opportunistisch pathogeen.
Okay.
Dus het is wel belangrijk, omdat wat we nu doen is ook meer begrijpen wat de impact kan hebben, maar niet noodzakelijk dat je je vaginaal microbioom door te wisselen van ondergoed zou kunnen veranderen. Daar zitten we nog niet in die fase. Maar er zijn wel van die standaard dingen die aangeraden worden. Maar we kunnen niet zeggen, oh, vanaf nu moeten we naakt slapen of zo. Daar, in deze fase zitten we niet.
Je hebt een paar enge Latijnse termen gegooid. Dus misschien toch voor de mensen die zich zorgen maken. Wat zou jij dan aanraden voor te dragen? Zo, niet wetenschappelijk gebeest, maar misschien eerder anekdotisch. Is elk onderzoek dat, elk onderzoek dan goed of elke stof dan goed? Of zou je toch richting bepaalde dingen gaan?
Oké, dus eerder anekdotisch met die disclaimer. Uit de Isala-data droegen de meeste mensen katoen ondergoed. En dan
dat is goed, of?
We zien daar niet noodzakelijk dat het ene beter is dan de ander. Okay. Maar katoen is wel meestal gekend als een breathable, een adem... Maar we weten niet wat het beste is van niet het beste. Er zijn wel zo van die dingen waarvan je denkt van, ah ja, best niet te lang met nat zwemondergoed rondwandelen of workout ondergoed, dat je zo daar niet de hele dag mee zit rond te lopen enzovoort. Maar om daar echt nog te zeggen van dat wel, dat niet, dat kan ik op dit moment niet doen. Maar we zijn het wel aan het onderzoeken. En misschien ook wel belangrijk om te zeggen is dat we hebben ook goed gekeken, het underwear microbiome, ondergoed microbiome, daar is nog geen enkele studie wereldwijd naar gedaan. Dus als ik advies zie, dan denk ik ook van oké, op basis van waar komt dat advies? Want wij zijn op dit moment de eerste die underwear microbiome onderzoeken. Nu, je kunt wel advies hebben door gelinkt aan symptomen enzovoort, maar concreet microbioomwijs kunnen we op dit moment niet zeggen, ah, dat is goed voor je vaginaal microbioom of niet.
Maar algemeen kunnen we toch zeggen, inderdaad, vocht en warmte op lange tijd is misschien niet supergoed en verluchting is dan wel goed? Zo van die large...
Large, misschien, ja, ik weet het eigenlijk. Ja, want anders vinden mensen dat ook weer een verhaal. Ah ja, ik moet vanaf nu zonder ondergoed slapen. Ja. We vinden het een beetje moeilijk om... Dat is een beetje ook het concept van Isala. We willen niet dat vrouwen een superlange lijst hebben van dat wil dat niet, ja, ik mag geen lingerie. En dat je leven zo afgebakend is, zonder dat daar enorm grote bewijzen voor zijn. Ja. Want de factoren en linken die wij zien, zijn soms heel kleine effect sizes. En je kunt die dan misschien optellen met heel veel andere aspecten. Maar voor je het weet heeft er iemand wel een vaginale infectie opgelopen door het totaal anders te gebruiken. Maar is ze wel aan het zeggen van, ah, ik ben keigoed aan het eten en ik gebruik deze ondergoed en ik heb al jaren geen lingerie, ook al wil ik dat dragen. En we willen vrouwen niet nog meer in, ja, een beetje een prison of life.
Ja.
Dus niet alles, ja. We wachten daar een beetje mee af van wat zijn eigenlijk echt de resultaten. Voordat je zegt van, ah ja, deze moeten doen en dat is life changing.
Oké. Dat is heel correct, dat is mooi. Ik wil even dubbel klikken nog, voordat we gaan ingaan op welke factoren mogelijk de vaginale gezondheid kunnen beïnvloeden. Eventjes dubbel klikken op die lactobacillus. Ik denk dat wel mensen dat al kennen, dat je daarvoor moet kijken als je yoghurt koopt, als je gefermenteerde yoghurt koopt. Ik denk dat dat misschien een rare link is voor sommige mensen, dat dus in yoghurt zit, maar ook in je vagina.
Dus lactobacillus is een soort, een geslacht. En je hebt verschillende soorten. Je hebt lactobacillus delbrueckii, je hebt lactobacillus crispatus, innerste. Niet volledig correct als analogie. Voor als er taxonomie-experts luisteren. Maar soms kunnen we dat een beetje zien als kattenras. Je hebt leeuwen en tijgers en je hebt huiskatten. Die horen wel in dezelfde familie of, ik denk genus, ik weet niet, dat is niet mijn expertise. Maar zo kun je ook kijken naar die lactobacillen, hè, zoals de kat en de tijger. Nu, in general, lactobacillen zijn melkzuurbacteriën, dus die produceren melkzuur. In yoghurt, dat proeft zuurig, produceren melkzuur, dat is wel gezond, maar ook in de vagina produceren die melkzuur. En dat is wel belangrijk, omdat zij de zuurtegraad, de pH, laag houden, waarvoor zorgt dat pathogenen, zoals Candida albicans, dat is een schimmel, niet de overhand kan nemen. Want schimmels zijn ook weer aanwezig in de vagina, maar niet noodzakelijk in slechte mate, maar in lage hoeveelheden. Maar vanaf je bijvoorbeeld iets doet tegen die pH, bijvoorbeeld vrouwen die vaginale zepen gebruiken, dat zorgt ervoor dat die pH stijgt en dan kan die schimmel wel overnemen. Die lactobacillen kunnen dan niet meer eigenlijk een goede omgeving houden. Dus om terug te gaan naar uw vraag, lactobacillen in yoghurt en in de vagina, dat zijn andere soorten, maar sommige doen wel gelijkaardige aspecten, maar afhankelijk van in welke niche, want je hebt ook lactobacillen op de huid, gaan die proberen u te helpen in het mate dat nodig is voor die niche. Wat dus wel niet wil zeggen dat je, ja, uw vaginale swap in yoghurt moet steken of yoghurt in uw vagina, want dat hebben we ook al online zien passeren.
Oké.
En dat is een beetje een hype die wat misgelopen is. Dus dat is niet aangeraden, dat is heel onveilig.
Ah, oké. Ik wist niet dat dat een ding was. Goed. Wat zijn dan de factoren die jij kan nu al misschien zeggen van oké, dat is ermee gelinkt, een bepaalde correlaties, of wat zijn de juiste factoren voor een goed vaginaal microbiome? Laten we beginnen met, maar.
Er zijn sommige waar je niks aan kunt doen. Bijvoorbeeld de grootste factoren dat we zien op het impact op het vaginale microbiome. En als ik zeg weer impact, dat wil niet zeggen slecht of niet goed, is leeftijd. Leeftijd heeft een enorm grote impact op het vaginale microbiome. En dat is onder andere heeft dat te maken met hormonale schommelingen. Zo ouder vrouwen worden, in de menopauze terechtkomen, veel minder oestrogeen, dan wordt het vaginale microbiome iets diverser. Daarnaast ook het hebben van kinderen. Het ook een impact.
Diverser. Want in het darmmicrobiome is diversiteit goed.
Ja, in de vagina is dat omgekeerd. Minder divers. Allee, dat is waar we nu zitten met de wetenschap. Nu, diversiteit is ook weer relatief. Als je kijkt naar een level van verschillende bacteriën van hetzelfde geslacht, dat is wel diversiteit. Maar als je veel dieper ingaat naar de soorten en dan als iets technologischer, kan het wel diverser zijn. Nu, maar inderdaad, voor de darm diverser, voor de vagina op dit moment minder divers. Maar we zijn nog aan het kijken, zoals ik daar zei, met die etniciteiten moeten we ook wel zien wat je aan wie adviseert. We moeten ook geen westerse resultaten en geneeskunde op andere samenlevingen pushen. Maar dus nu hier in België, laten we het daarover hebben, en de resultaten dat we hebben, zien we wel veel meer diversiteit hoe ouder een vrouw wordt.
Ja.
Ook zwangerschap heeft een impact en het hebben van kinderen op het vaginaal microbioom. Dus zie je, zoals ik zei, impact. We kunnen toch moeilijk tegen mensen zeggen van, ah ja, stop met kinderen hebben.
Ja.
Maar dat is ook gewoon omdat het lichaam dan door heel veel gaat, hè? Veel hormonale schommelingen enzovoort. Dat zijn zo de twee echte toppers, maar ook de fase in de menstruele cyclus. Hè? Met je volgende spreker op de podcast. Die hormonale schommelingen, die hebben ook een impact op het vaginaal microbiome. Heel kort, ik weet niet dat dat te technisch gaat zijn, maar mij tegenhouden. Oestrogeen zorgt eigenlijk voor in de vagina dat er meer glycogeen is. En glycogeen is een soort van brandstof, suikers, voor die lactobacillen. Dus als er meer glycogeen is, hebben de lactobacillen meer voeding en dan kunnen die veel meer groeien. Dus hoe meer oestrogeen, hoe meer lactobacillen. En daarom zie je ook die link in de menstruele cyclus, maar ook over het leven. Ook, hoe ouder, hoe minder oestrogeen.
Ja, want als het oestrogeen hoog is, dan ben je je al klaarmaken voor hoe zeg je dat, bevrucht te worden. En dus dan is dat daarom dat dat microbioom daar een beetje meer open is voor...
Ja, dat kan. Dat is mooi. Soms komt het lichaam inderdaad helemaal samen voor zich klaar te maken voor de bevruchting. Of dat dan nu oorzaak-gevolg is, dat weten we niet. Maar het is wel mooi om te zien dat dan inderdaad... Er zijn wel zo van die studies dat ze wat proberen aan te tonen. Alleen proberen te linken van, kunnen we misschien het microbioom shiften om een vrouw op dat moment minder perceptie te geven voor...
Ah ja, dat zou een toffe anticonceptie zijn.
Ja, maar er zijn heel veel anticonceptie... methode en we weten ook dat er ook veel onderzoek wordt gedaan bij mannen, dat de verantwoordelijkheid niet altijd bij de vrouw moet liggen. Dus we weten, één van die dingen kan misschien toch iets anders zijn.
Ja, dat is mooi. Oké, dat hebben we gehad. Nu een paar vragen die sowieso terugkomen als het gaat over women's health dan en microbioom. Wat met voeding en vrouwelijke gezondheid? Vaginale gezondheid.
Voeding, dat is toen wij daarover begonnen, keek iedereen zo wat raar naar ons op, van voeding en de vagina. Als je puur anatomisch denkt, als je ook een ander stelsel, je hebt de reproductieve en de gastrointestinaal. Maar er is wel een mogelijk, er zijn wel linken, ook met de darm en de vagina. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat dat een anatomische link is, dat er echt een buisje gaat van het ene naar het ander. Maar je hebt ook wel metabolieten die in het bloed terechtkomen, onder andere, en dat die elkaar beïnvloeden, ook weer al andersom. Nu, wij zagen in onze resultaten, dus dat is ook weer associaties, we plannen interventiestudies, echt met groep A, groep B enzovoort, maar met de associaties zagen we dat sommige voedingsmiddelen beter gelinkt waren aan een gezonder microbioom, en andere weer minder, en het is heel cliché, maar het waren weer juist eten van groenten en zo wat de healthy life voedings die dan gelinkt waren aan een beter microbioom. En bijvoorbeeld het drinken van suikerige dranken, vlees enzovoort, die waren dan gelinkt, veel vlees waren gelinkt aan een minder gunstig microbioom. Of dat dan nu oorzaak-gevolg is, want sommige dingen zijn denk ik, naar mijn mening ook, en dat moeten we nog wel bekijken, levensstijl. Wat nu noodzakelijk zeggen dat het te suikerige dranken zijn, het kan ook zijn dat de levensstijl dat die persoon leidt,
absoluut.
En dat wij enkel hebben gevraagd naar die suikerige dranken.
Mm. Oké. Wat met maandverband of menstruatiecup, of daar een verschil in?
Wel, dat heb ik daarnet ook een beetje aangehaald. Dat gaan we nu ook onderzoeken. Omdat de cup populair begint te worden. Als meer sustainable alternatief. Mm. Bij de cup zagen wij dat het microbioom... Dat het gelinkt was aan een iets minder divers microbioom, dus een iets gunstiger. Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat dat aan de cup ligt. Dus daar zijn we ook nu mee bezig. Een advies ga je van mij daar niet over horen, omdat dat ook weer persoonsgebonden is. Op dit moment raden we gewoon echt mensen aan om te gebruiken waar ze zich het beste bij voelen. En ook wel de guidelines te volgen van niet te lang in te houden enzovoort. En waar voelt je het meest comfortabel?
Oké, het effect van anticonceptie dan op microbioom van de vagina?
Anticonceptie, als je denkt aan de pil, dat is een combinatiepil met oestrogeen en progesteron, dan is dat weer al meer hormonen. De link van daarnet, ook een minder divers microbioom soms. Niet altijd, dat is ook weer gelinkt en dat is ook geen kausaal verband, dus we weten niet. Maar wat ik wel kan zeggen, en dat is misschien voor de toekomst, is na de Isala, we hebben dan één staal afgenomen van de 3000... meer dan 3300 vrouwen hebben ook een longitudinale studie opgezet. Een lange termijn. En dan hebben we vrouwen over twee menstruele cycli gevolgd. 275 vrouwen. En die hebben drie stalen per maand afgenomen. Dus net na de menstruatie, ongeveer tijdens de ovulatie en in de tweede fase. Ja. En daar hebben we verschillende groepen in. Dus vrouwen die een natuurlijke menstruele cyclus hadden, vrouwen die de pil namen, vrouwen met een spiraal. Om echt... is te onderzoeken wat de impact heeft van die verschillende hormonen op het vaginaal microbioom. Dus in onze cross-sectionele studie, waar wij één staal namen, zagen we wel dat vrouwen die de pil namen bijvoorbeeld een iets een meer lactobacillus crispatus hadden. Maar het is interessanter om ook echt die schommeling te zien, of dat echt wel zo gelinkt is. Dus het is wel, het is vooral ook wel kijken naar die hormonale schommelingen, wat we nu ook aan het doen zijn.
En op basis daarvan zou je dan eerder aanraden om naar een minipil of een spiraal te gaan, waar minder hormonen worden in het lichaam gepompt? Of?
Wij doen geen advies op basis van de pil, omdat naast het feit dat dat nu zo hot topic is en dat er veel kampen begingen opgesteld te worden, en het zijn eigenlijk een beetje ook kampen, zijn wij nu vanuit de perceptie van... zijn we vanuit de perceptie van, en dat past volledig onder de ISALA-missie, is dat je als vrouw volledig, we vinden dat je dat kans moet krijgen om volledig op de hoogte te zijn van de verschillende anticonceptiemethoden, de voor- en de nadelen. Dus de neveneffecten, waarvan wij allemaal verrast waren, maar die wel er altijd waren van de pil, maar ook weer de voordelen die daaraan liggen. En sommige mensen zijn echt super tevreden van de pil enzovoort. Sommige mensen wisten niet dat er een alternatief was en kregen gewoon de pil op 16 jaar, wanneer de pil en nemen dat heel hun leven. Qua anticonceptiemethode is het echt gewoon van wat er voor u past op dat moment in uw leven. En dan terug herbekijken. Maar puur vanuit vaginaal microbioomvraag komt er niet noodzakelijk een advies van ons op dit moment. En zeker ook... ik denk dat het vooral is te kijken van... Het is heel one-on-one scenario. Om dan met je arts te bespreken. Wat wilt je? Wat werkt voor u? En echt wel blijven opvolgen. Ik ben net de pil beginnen nemen. Ik merk dit en dit en dit. Niet gewoon zomaar accepteren. Maar wij gaan niet... We zetten ons niet bewust als wetenschapper in een of ander kamp van wel of geen hormonale anticonceptie. Want voor de een is dat beter dan voor de ander.
Ja, dat merk ik wel. En allee, dat is ook bij de diet wars en bij alles. En er zijn verschillende kampen en de voor- en nadelen van het gebruiken van de pil. Het hoeft niet wel of niet te zijn. Het hoeft niet zwart-wit te zijn. Het kan ook zijn tussen 16 en 18 wel. Of ik heb die klachten toch misschien niet. En dan eigenlijk dus zo echt geredeneerd en geïnformeerd gaan zoeken naar wat is voor mij het beste op dit moment. Wat zeg jij?
Ja, absoluut. Hè? Dat is die empowerment. We willen vrouwen... Het is gewoon soms jammer, want je ziet dat de informatie ook online en op Google niet evenredig verdeeld is. Dus de laatste tijd is er heel veel anti-pil, anti-hormonale conceptie. Dus je kunt wel jezelf empoweren en opzoeken, maar als dat de enige artikels zijn die je tegenkomt. Dus daarom is het zeker aangeraden om dit met je arts te bespreken. Ja. Die ook het volledig plaatje hebben, ook volledig mee zijn met je situatie. Dat is iets wat we ook heel veel doen met ISALA, is bespreek dit met je arts. Dat is ook een soort van empowerment en een beetje weggaan van die zelfdiagnoses dat nu heel in zijn op social media.
Oké, dat is duidelijk. Ik denk dat we heel wat adviezen al hebben kunnen geven. En ja, sowieso in de toekomst ga ik je misschien nog eens interviewen voor te zien wat er nog van is gekomen. Want ja, jullie zijn echt wel heel bezig daarin. Maar... om zo af te sluiten of naar het einde te gaan, wat heb jij nu zelf veranderd in, nadat je dat hebt opgezocht en nu dat je daar zo hard mee bezig bent, enigszins gewoon in het algemeen je levensstijl, maar ook puur misschien, als de luisteraars dat mogen weten, naar je vaginale gezondheid toe?
Dat is een goede vraag. En eigenlijk niet veel. En dat is aan de ene kant omdat ik bepaalde dingen al niet deed, bijvoorbeeld het gebruiken van vaginale zepen. Dus moest ik dat toen gedaan hebben, zou ik dat nu niet doen.
Vertel dan eens specifiek welke zeep wel, welke zeep niet, of gewoon water.
Geen enkel vaginaal zeep. Dus een vagina is een self-cleaning organ, dus een zelfreinigend orgaan, en heeft helemaal niets nodig buiten water. Dus dat is eigenlijk allemaal marketing online, waar de vrouw wordt wijsgemaakt dat de vagina moet ruiken naar bloemetjes. En daarnet heb ik gezegd dat er lactobacillen in de vagina zitten, die melkzuur produceren. Dus het is eigenlijk logischer dat je vagina meer ruikt naar yoghurt dan dat zou ruiken naar bloemetjes. Dat is dan ook een beetje het activistische deel van ISALA, waar wij het taboe ook willen doorbreken over bepaalde mythes en percepties die wij krijgen en die eigenlijk ongezond zijn. Want als je denkt dat je vagina naar bloemetjes moet ruiken, er zijn ook vaginaal parfums bijvoorbeeld. Ja, er zijn heel veel vrouwen die last hebben van vaginale schimmels achteraf. En dan komt je in een vicieuze cirkel terecht. En dan moet je antibiotica of antimycotica gebruiken. Dus de reden ook waarom ik niet zoveel heb aangepast aan mijn levensstijl, is ook omdat, zoals ik daarnet ook vaak heb gezegd, nog niet alles is concreet. En als alles oké is, dan moet je niet superveel dingen beginnen aan te passen, vind ik zelf. Nu wel, moest ik bijvoorbeeld in de toekomst zwanger willen geraken, zou ik wel heel geïnteresseerd zijn om eens te weten van oké, hoe is mijn eigen microbiome aan het veranderen. Dus op dit moment zitten we echt in de fase van exploring. En we geven wel advies vanaf dat wij relatief, ja, zeker is dan weer in een wetenschappelijke context. Maar we vinden dat wel belangrijk om ook op te letten van, moeten vrouwen niet in een prison duwen? En dat doe ik ook bij mezelf.
Okay. Wat zie jij misgaan in je vriendenkring of in je omgeving of op, qua sociale media vragen die jullie krijgen?
Die zelfdiagnose. En uw publiek is ook wel, zijn we ook wel healthcare professionals. Ik denk dat die zich daar ook wel aan kunnen irriteren. Maar wij zijn ook geen wetenschappers, dus wij doen niet aan diagnoses. Maar we werken wel dat mensen dan niet alleen aan zelfdiagnose, maar een bepaald idee hebben. Ik heb dat ergens gelezen en ik ga nu dat doen. Zonder daar in consultant te gaan met een arts of met een vroedvrouw of whatever. En dat is iets waar wij daar mee opletten. En je ziet dat ook in mental health, hè? Mensen die zichzelf diagnoseren als ADHD of depressie of autisme. Dat is ook een beetje in deze sector. Er zijn wel symptomen en je kunt die online opzoeken. Wat zijn de symptomen voor een vaginale schimmel? En de volgende stap is, ik ga naar de arts. En niet, ik ga nu een soort van homemade product proberen. Ja. Dus dat is wat wij zeker willen aanraden. Daarnet ook met vaginale zepen. Er zijn ook absoluut don'ts, gelijk dat. Dat zeker en vast. Dat zou ik aanraden. En ook over de vorige vraag, wat heb ik zelf veranderd? Niet noodzakelijk in actie, maar wel in zo'n taboe. Je zou zo denken, iemand die werkt aan het Isala-project, of op zijn minst daarmee heeft opgezet, dat hij helemaal geen taboe heeft. Maar je merkt zelf in je eigen studie, je denkt van, ik ben keivrij en ik denk aan alles, dat je zelf zo wat implicit biases hebt. Dus dat merk ik wel, dat ik veel meer zelf dingen meer bespreekbaar maak in mijn eigen omgeving en zelf meer over spreek, zonder dat ik niet door had onbewust, dat ik dat niet deed. Nu, ik ben wel heel biased, want wij praten de hele dag over vagina's. Dus dan kom ik op een event waar er nooit over vagina's worden gesproken. Maar dus werken aan een project met Isala zorgt er ook voor dat mijn omgeving ook zelf meer durft te zeggen. Dat zijn, ik heb echt wel familieleden en vrienden die ineens aan mij komen vertellen over een miskraam of vaginale klachten. Niet dat ik die ga oplossen of zo, absoluut niet. Maar wel dat er zo een soort van, ik kan dat eindelijk zeggen tegen iemand die mij niet gaat judgen of whatever.
Ja, dat is mooi. Oké. Okay. Zou je nog iets willen meegeven? Hebben we nog iets overlopen?
We hebben wel veel besproken, hè.
Ja.
Ik zou gewoon eindigen met zo wat de Isala-missie is. Zo van altijd inlezen, podcasts gelijk die van nu, maar andere zijn er ook wel. En artikels en blogs om meer te weten over je lichaam. En concrete levensstijlaspecten die je zeker kunt uitproberen en dan ook echt blijven opvolgen. Maar je mocht altijd sceptisch kijken naar welke behandeling dat je krijgt. Het is ook gewoon belangrijk om te zien van waar komt dat. En vooral vragen stellen aan je arts. Als je iets niet snapt of als je een bepaald effect hebt, dan mogen we dat echt wel communiceren en niet gewoon ondergaan. Of dus bewust en ownership nemen over je lichaam en daarnaast altijd met een healthcare professional, je huisarts, je gynaecoloog of consultant of whatever, daarover spreken. Het is ook wel belangrijk om te kijken van oké, wie heeft waarin expertise. En bijvoorbeeld mijn expertise is absoluut niet een diagnose stellen of advies geven voor welke medicatie het beste is. Dus ik ga daar ook niet tegenin gaan. En ik denk dat we er ook moeten mee opletten met hoe hard... Het is altijd goed om dingen in vraag te stellen. Ik doe dat zelf ook. Maar in welke mate is ook wel belangrijk.
Ja. Oké. Als je even mag kijken naar de toekomst van Isala of van het vrouwelijke microbioom, welke toepassingen ziet je gebeuren? Welke interventiestudies zijn jullie nu aan het doen? Of waar ben jij eigenlijk naar aan het uitkijken?
Heel, heel groot. veel dingen, hè. Ik zal beginnen over waar we nu aan het doen zijn. Dus we zijn nu verschillende interventies. We gaan meer deep dive in bepaalde aspecten. Dus bij Isala zijn we eerst over het algemeen gaan kijken naar heel veel verschillende factoren.
Ja.
En sommige aspecten zien wij geen impact. Of weinig. En andere aspecten weer meer. Dus we hebben wel focusonderzoek op bijvoorbeeld dieet, maar ook op die personal hygiene, dat is dus ondergoed enzovoort, en menstruatieproducten. Maar we kijken ook naar de link met het immuunsysteem en de vaginale gezondheid. We kijken ook naar, naar concreet ook die goede bacteriën. Helemaal in het begin zei ik dat we ook een biobank aan het bouwen zijn met gezonde bacteriën. Mm. We kijken ook naar, naar hun eigenschappen. En kunnen we die echt in de toekomst gebruiken als probiotica? Stel nu dat je super hard je best doet en je zegt van kijk, ik gebruik nooit vaginale zepen en toch heb ik altijd pech. Mm-hmm. En ik probeer mijn levensstijl zo aan te passen, maar je kunt bijvoorbeeld ook niet zeggen ik ga nooit kinderen krijgen of ik ga nooit seks hebben of whatever. Dan hoop ik ook wel te zien, maar misschien kunnen we probiotica helpen. En dat probiotica, dat, zijn eigenlijk dat kunnen bijvoorbeeld lactobacillus crispatus zijn, die we dan toedienen. Mm-hmm. En ook diagnostica, om te zien van kunnen we misschien op basis van het vaginaal microbioom zien of dat of van dat profieltje, wat we met Isala hebben gedaan, kunnen we zien of er iemand misschien bacteriële vaginosis heeft of een schimmelinfectie. Kun je op basis daarvan een diagnose stellen. Daarnaast is Isala ook wereldwijd aan het verspreiden. Op vlak van, er zijn verschillende kleine Isala-zusterprojectjes die opgezet worden. Mm. We zijn zo aan een sisterhood aan het opzetten. Waarbij, en dat is eigenlijk ook weer totaal niet gepland. Altijd go with the flow als het onderzoek is. Maar dat waren op conferenties en er zijn onderzoeksgroepen in andere landen die zeggen van oh, wij willen ook wel vaginaal microbiome of vrouwelijk microbiome in ons land onderzoeken. Ah, okay. Kunnen we samenwerken of helpen? En wij proberen hen echt wel te helpen met de website en infographics en logo, maar ook protocols delen. En ondertussen zitten we... En die projecten krijgen dan ook allemaal hun eigen naam. Dus dan gelinkt naar hun eigen vrouwelijke artsen of rolmodel in dat land. Dus we hebben het Laura-project in Peru, maar we hebben ook Roosleke in Cameroen, in Oeganda, in Malawi, Dora in Nigeria, in Marokko, in de UK. Dus in de toekomst ben ik super geïnteresseerd om te zien van wat is nu al die projecten, want we proberen dat zo gestandardiseerd mogelijk, hè, dat op dezelfde methodes, dezelfde technieken, zodat we allemaal samenzetten, dan kunnen we ook wel grote levensstijlfactoren onderzoeken, want je ziet, at the end of the day zitten wij allemaal in België en zijn we vrij gelijkaardig. We zien wel, het zijn eigenlijk kleine verschillen. Maar er zijn landen die totaal andere slaapritmes hebben, maar ook ander soort kledij dragen, een andere omgeving, geografisch, etniciteit enzovoort. Dus dat is het Isala Sisterhood. En het groeit nog steeds, dus daar kijken we in de toekomst naar. En dan binnenkort gaan we een nieuwe call lanceren. Dat is wat de Isala Flow 3, hè. Want we hadden dan eerst cross-sectioneel, dan longitudinaal. En dan willen we onderzoeken of het microbioom, vaginaal microbioom, wordt doorgegeven van moeders op dochters.
Oh, cool.
Dus vooral die transmissie. En dan willen we ook moeders, dochters, zussen onderzoeken. Maar ook willen we het aspect van al dan niet samenwonen. Dus ofwel huisgenoten of zussen of moeders op dochters die al dan niet samenwonen. Mm. Want is het vooral genetisch of is het vooral het samenwonen?
Ja, de nurture.
Eigenlijk wel. The nurture of the nature. Ja. Dus dan zou ik zeggen, als je graag wilt deelnemen met je gezin of met je vriendin of whatever, volg ons op isala.be. Als je helemaal naar beneden scrollt, kun je inschrijven op de nieuwsbrief en dan krijg je die call. En ook op social media.
En jullie social, allez, jullie Instagram-account, wat heet dat?
Isala_uAntwerp. uAntwerp. En dan ook op Twitter en LinkedIn.
Oké, okay. Ja, ik ga het sowieso delen, dus als er mensen... Allee, en op in de show notes gaat dat ook staan. En dus wat er ook in de show notes gaat staan, is welke boeken dat je zou aanraden aan onze luisteraar. Ik weet niet, heb je zo'n paar, 2 of 3 van die boeken die je zou kunnen aanraden?
Dus inderdaad, Period Power van Maisie Hill is een... dat is ook een boek dat ik zelf heb. En ik denk dat dat ook wel interessant zou zijn ook voor de volgende spreker. Allee, ik kan niet voor de volgende spreker... Maar het is wel een mooi empowering boek om je eigen cyclus en de impact dat dat heeft op het lichaam. Ook vanuit de Isala community is dat een boek dat mensen aan ons aanraden.
Ah, dat is ook een Nederlandstalige versie van ook, hè?
Ik denk het wel, ja. Invisible Women van Caroline Criado Perez. Dat is een meer algemener boek, maar ik raad dat gewoon heel graag aan, omdat dat een beetje gaat over hoe dat vrouwen in de wetenschapswereld altijd wat onderonderzocht zijn. Hmm. Dus met onderonderzocht wil zeggen dat we niet zijn opgenomen in klinische studies bijvoorbeeld, dat heel lang heeft geduurd, of dat er vrouwen in onderzoeksteams zitten, of ook gewoon AI-technologie, dat er bijvoorbeeld predictietools zijn waar dat bepaalde aspecten van vrouwelijke gezondheid niet geïncludeerd worden. En dat boek toont ook wel de implicaties daarvan aan. Mm. En Izala is een beetje een gevolg daarvan. Het feit dat er geen enkel onderzoek werd gedaan en het feit dat Izala ineens zo populair is geworden, geeft wel de perceptie, het idee dat mensen heel lang hebben moeten wachten. We zijn zelf steeds keer op keer verrast van, oeh, niemand heeft dat onderzocht. Oké, dan moeten wij dat wel echt doen. Ja. Dus Invisible Woman is ook een beetje een mooi boek daar rond. En dan I Contain a Multitude, The Microbes Within Us and a Grander van Ed Young is een meer back to the core microbiologie, microbiome boek. Dus als je echt wel geïnteresseerd bent daarin, dat is wel heel mooi. Dat geeft het hele verhaal.
Die ken ik nog niet. Ja, dat ga ik ook eens lezen.
Het is een heel populaire in microbiome.
En over die Invisible Woman wil ik nog zeggen, want ja, daar kunnen we waarschijnlijk een aparte podcast aan leveren. Maar ik zie dat ook, zelfs in mijn onderzoeksgebied, ik denk dat ik gewoon over alle onderzoeksgebieden kan spreken, dat zelfs gewoon maar één generatie geleden, dus maar 20, 30 jaar geleden, dat de vrouw echt gewoon als kleine man werd bestempeld en dat er totaal geen rekening mee werd gehouden met de cyclussen, met ja, gewoon, en zeker in het stressonderzoek dan waar ik in zit, over ja, de stressweerbaarheid of de veerkracht van vrouwen vergeleken met mannen. Omdat dat echt gewoon altijd was, een vrouw wordt ofwel niet geïncludeerd omdat dat ingewikkeld is, ofwel werd gewoon het onderzoek van mannen geëxtrapoleerd naar vrouwen.
Ja, absoluut. Hè. En vroeger was er ook wel terecht dat mensen bang werden, ah ja, we gaan vrouwen niet includeren, want die kunnen ooit zwanger worden en we weten niet wat de implicatie gaat zijn voor. Maar we zitten ook veel verder en er zijn veilige manieren om vrouwen te includeren in zo van die interventiestudies. Maar de gevolgen zijn groot. Hè. Er is medicatie op de markt waarvan de concentratie niet gereguleerd is naar vrouwen. Er zijn diagnoses, bijvoorbeeld voor hartinfarct, die niet noodzakelijk voor mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Dus we mogen zeker daar veel meer voor pushen. En daarom zeg ik, zoals ik daarnet zei, het is oké om je diagnose te questionen. De wetenschapswereld kan een beetje achterzitten, in bepaalde mate. Dus het is inderdaad ook in alle velden echt zot eigenlijk. Dus dat boek is wel een goede aanrader. Allee, dat brengt eigenlijk alles in kaart.
Ja. Oké, okay. Voilà, ik denk dat het ongeveer was voor deze aflevering. Dank u, Sarah Anash, voor uw tijd. En voor uw kennis, want je hebt echt wel heel veel kennis en je praat er zo gemakkelijk over. Dat is heel impressionant. En voor de luisteraars ook, dank je voor het luisteren. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over het vaginale microbiome of over het algemeen vrouwelijke gezondheid. En dat jullie enkele dingen kunnen implementeren in jullie eigen leven. Dus bedankt voor het luisteren naar onze Live Me podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, kan je natuurlijk ook ons volgen via Instagram of Facebook. En alles van informatie en links kan je vinden in onze show notes. Tot de volgende keer en weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn.